In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 80ste psalm. En daarvan het 11e, het laatste vers. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk licht. Van uw vertroostend aangezicht. Het 11e vers van de 80ste psalm. We willen twee gedeeltes lezen uit het woord van de Heer, allereerst uit het Nieuwe Testament, Handelingen, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 4. De eerste schriftlezing, Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En vervolgens Jesaja 63, van Jesaja 63, het zevende vers tot en met vers 19. Dus Jesaja 63 vanaf vers 7 tot en met het slot van het hoofdstuk vers 19. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen.
En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Vervolgens Jesaja 63, vanaf vers 7. Ik zal de goede tierenheid des Heren vermelden, den veelvoudige lof des Heren naar alles wat de Heren ons heeft bewezen, en de grote goedheid aan het huis Israëls die Hij hun bewezen heeft, naar zijn barmhartigheden en naar de veelheid zijn goede tierenheden. Want Hij zeide, ze zijn immers mijn volk, kinderen die niet liegen zullen. Alzo is Hij hun geworden tot een heiland. In al hun benauwdheid was Hij benauwd, en de hengel zijns aangezichts heeft hen behouden. Door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost. En Hij nam hen op en Hij droeg hen al de dagen van ouds. Maar ze zijn wederspannen geworden en ze hebben zijn heilige geest smart nagedaan. Daarom is Hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Nochtans dacht Hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is Hij die hen uit de zee opgebracht heeft met de herders zijner kudde? Waar is Hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Die de arm zijner heerlijkheid heeft doen gaan aan de rechterhand van Mozes. Die de wateren van hun lieder aangezichten kliefde, opdat Hij zich een eeuwige naam maakte. Die hen leidde door de afgronden, als een paard in de woestijn struikelde zij niet. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heeren rust gegeven. Alzo hebt gij uw volk geleid, opdat gij u een heerlijke naam zoudt maken. Zie van de hemel af en aanschouw van uw heilige en uw heerlijke woning. Waar zijn uw ijver en uw mogendheden? Het gerommel uw ingewands en uw barmhartigheden? Zij houden zich tegen mij in. Gij zijt toch onze vader, want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet. Gij, o Heere, zijt onze vader, onze verlosser van ouds af is uw naam. Heere, waarom doet gij ons van uw wegen dwalen? Waarom verstokt gij ons hart dat wij u niet vrezen? Keer weder om uw knechten wil, de stammen uw erfdeels. Uw heilige volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. Onze wederbetijders hebben uw heiligdom vertreden. Wij zijn geworden als die over welke gij van ouds niet hebt geheerst en die niet naar uw naam niet zijn genoemd. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vindt u in het tweede gedeelte wat is gelezen, Jesaja, Jesaja 63. En daarvan het begin van vers 14, Jesaja 63 vers 14a, waar het woord van de Heer onze tekst luidt. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. We willen gaan zingen uit de 42e psalm, psalm 42, en daarvan het tweede en het zevende vers. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. En ook het zevende vers. Menigwerf heeft Hij uw druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. 2 en 7 van de 42e psalm. En straks aan het einde van de dienst is er de gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven.
Thank you.
Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 36e psalm en daarvan het tweede vers. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog en uw waarheid tot de wolkenboog. Vers 2 van 36, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wie is uw leidsman? En door wie laat jij je leiden? Dat is immers wel een belangrijke vraag. Want een mens die kan zich door zoveel dingen laten leiden. Door zijn gevoel, door zijn verstand, door zijn begeerte, door datgene wat de media hem voorhoudt, door wat anderen tegen hem zeggen, of door datgene wat in de wereld in de mode is. Maar door wie of door wat laat jij je nu leiden? Want die vraag, die doet er wel degelijk toe. Immers, zo lezen we bij Paulus in een van zijn brieven, in de Romeinenbrief, want zovelen als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Iemand die zich dus niet laat leiden door de geest van de Heere Jezus Christus, die hoort de Heere Jezus niet toe. En de leiding van de Heilige Geest is daarom ook noodzakelijk in ons leven. En daarom is het Pinksterfeest ook zo belangrijk. Want met Pinksteren mogen we gedenken de uitstorting van de Heilige Geest. En het is deze geest die een zondaar wil leiden naar de Heere Jezus. En het is deze geest die een mens nou wil leiden in en over Gods wegen. En dat zien we al terug in het Oude Testament. En dat blijkt wel uit onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de leiding van de Heilige Geest. Vier gedachten. Waarom de Heilige Geest moet leiden, waar langs de Heilige Geest gaat leiden, waarheen de Heilige Geest wil leiden en waartoe de Heilige Geest zal leiden. De leiding van de Heilige Geest. Waarom de Heilige Geest moet leiden, waar langs de Heilige Geest gaat leiden, waarheen de Heilige Geest wil leiden en waartoe de Heilige Geest zal leiden. Het Pinksterfeest is binnen het kerkelijke jaar de laatste christelijke feestdag. Na Pinksteren treedt er een periode aan tot aan Advent, waarin er ook geen bijzondere heilsfeiten meer worden herdacht. En de uitstorting van de Heilige Geest is een volgende schakel in een keten van heilsfeiten. We kennen ze wel. Het kerkelijke jaar begint met Advent, loopt dan uit naar Kerst, de geboorte van de Heere Jezus. En dan naar de Lijdensweek op Goede Vrijdag, het sterven van Christus. Met Pasen, de opstanding van de Heere Jezus. En met Hemelvaart, 10 dagen geleden, dat de Heere Jezus ten hemel is gevaren. En dan nu, met Pinksteren, de zending, de uitstorting van de Heilige Geest. En die Heilige Geest is nodig. Die Heilige Geest is onmisbaar. De Heere Jezus heeft daar zelf meerdere keren van gesproken. Als we denken en zomaar een 3-tal teksten uit het Johannesevangelie, wat hij daarvan zegt in Johannes 14. Als we daar lezen, Johannes 14, vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. En in hoofdstuk 16, dan gaat het om het werk van de Heilige Geest, waar die geest weer de trooster wordt genoemd. En dat die geest de wereld zal overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En dan wordt hij ook genoemd in vers 13, de geest der waarheid. En hij zal u in al de waarheid leiden. En die Heilige Geest, dat zegt de Heer Jezus ook van in vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Het is zo, en we weten dat waarschijnlijk allemaal wel, dat in het Nieuwe Testament en dan zeker later in de brieven, dat er heel veel gesproken wordt over de Heilige Geest. In het Oude Testament is dat echter veel minder. Al komt ook daar het werk van de Heilige Geest wel aan de orde. En dat zien we bijvoorbeeld in ons tekstgedeelte. Onze tekstwoorden die staan eigenlijk in een veel groter geheel. Dat begint in vers 7 en dat doorloopt tot aan het einde van hoofdstuk 64. Het staat in een gebed om verlossing. Maar die tekstwoorden die bevatten nou ook diepe lessen als het gaat om het werk van en de leiding door de Heilige Geest. En op deze eerste Pinksterdag willen we vanuit dit hoofdstuk zien wat we kunnen leren over de Heilige Geest, over zijn werk en over zijn leiding. Want we zeiden het al, terwijl eigenlijk in heel het Oude Testament geen eens zo heel veel staat over de Heilige Geest, valt het wel op dat in dit gedeelte er meerdere keren gesproken wordt over de Heilige Geest. Vers 10. Ze hebben zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Vers 11. Hij die zijn Heilige Geest in het midden van hen stelde. En dan vers 14, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. En het is zelfs zo dat alleen hier in Jesaja 63 en in de 51ste psalm in het Oude Testament die benaming de Heilige Geest voorkomt. En in het gedeelte wat wij met elkaar hebben gelezen, dan ziet de profeet Jesaja in de versen 7 tot en met 14, dan ziet hij terug op wie God in het verleden is geweest. En hij beschrijft daarin hoe de Heere aan zijn verbondsvolk heeft gedacht in hun ellende in Egypte. We zien het in vers 9, zien we dat staan. De Heere die aan Israël zijn goedheid heeft bewezen door hen uit Egypte te halen, hen te leiden door de woestijn en hen te brengen in het beloofde land. En dat alles wordt nu door de profeet genoemd de leiding door de Heilige Geest. We zouden kunnen zeggen, al die weldaden waarvan we lezen in de versen 7 tot en met 14, die vallen nu onder het werk van God de Heilige Geest. Maar, en als we dit goed lezen, valt het ons ook wel op. Dit werk van de Heilige Geest wordt nu, op het moment dat Jesaja dit schrijft, wordt dat gemist. De Heer heeft opgehouden om zijn volk goed te doen. Want ze hebben zich van hem losgemaakt. Ze zijn tegen hem opgestaan. En het volk heeft zich van hem afgekeerd. Het volk van Israël verkeert in ballingschap. Vanwege hun zonden is het volk weggezonden naar Babel. Ze zijn gedeporteerd en ze leven ver weg van huis. De tempel ligt in puin. Het land is verwoest. Ze waren in opstand gekomen tegen God. En door hun ongeloof, hun ongehoorzaamheid en hun murmureren hebben ze, zo lezen we in vers 10, hebben ze zijn Heilige Geest smarten aangedaan. Ja, wordt er zelfs gezegd, ze bedroefden de Heilige Geest. Ze zijn weerspannig, ze hebben hem smarten aangedaan. Ze hebben de wil van God, welke de Heilige Geest aan hen door het woord heeft duidelijk gemaakt, die hebben ze moedwillig tegengestaan. ondanks Gods goede zorg en Gods grote daden, hebben ze gerebelleerd tegen God en zijn ze wederspannig geworden. En dat is toch altijd het ergst. Toen, in de dagen van Jesaja, maar ook vandaag de dag. Hoe meer je hebt ervaren van Gods liefdevolle zorg, hoe erger de zonde wordt. En hoe rijker God zijn genade heeft bewezen, hoeveel kwalijker de Heer het ook neemt, als er wordt afgeweken van hem, van zijn woord en van zijn dienst. En het heeft ook gevolg. Opnieuw vers 10 en dan het slot. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Dat kan dus. God, die hen lief had, is in een vijand veranderd. De Heere, die met hen meetrok, heeft nu zijn wapens tegen hen opgenomen. En hoe aangrijpend. Daarom is het nood en is het nacht. En het volk, ze zien de weg niet meer. En ze weten niet hoe het ook verder moet. Er is zo'n grote tegenstelling tussen Gods tastbare aanwezigheid toen hij optrad als bevrijder van Israël en zijn schijnbare afwezigheid in het oordeel waaronder het volk van Israël nu lijdt. Jesaja en met hem de vromen van Israël, die denken met weemoed en met berouw terug aan de dagen van ouds. En in het donker klinkt daar hun roep. Waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Waar is hij? Waar is hij? Dat is toch een klacht die we vaker ook lezen in de schrift. Zongen het vanuit de 42e psalm. Waar is uw God? We kunnen denken aan Asaf in de 79e psalm. Als hij daar spreekt, waar is hun God? Of aan Job. Waar is God mijn maker die psalmen geeft in de nacht? Of aan Joël 2. Dat gedeelte dat later op de eerste Pinksterdag ook wordt aangehaald door Petrus. Waar is hun lieder God? En nu hier in Jesaja 63. Waar is hij? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Er voelden ze roepen hierom om de leiding van de heilige geest. Ze zijn aangewezen op het werk van die Heilige Geest. Want daar in de ballingschap beseffen ze maar al te goed dat zij zichzelf niet uit die benarde situatie kunnen bevrijden. En niet terug kunnen komen in Kanaan. En daarvoor is het nodig een ingrijpen van God. Het werk van Gods Geest. De leiding door de Heilige Geest. Zien we dan ook niet in een bepaald opzicht gelijkenissen naar ons vandaag de dag? Wij die ons hebben gebracht in het Babel der zonde. En door onze zonde verkeren wij van nature alle in een donkere nacht. En vanwege onze opstand tegen God is onze schepper en onze maker veranderd in een vijand. In zijn verbondsliefde heeft hij zich over ons ontfermd. Maar wij hebben ons van hem afgekeerd. En daarom heeft zijn hand zich tegen ons gekeerd. En wij kunnen ons niet bevrijden uit die kerken van de vijand. En wij kunnen vanuit onszelf de weg terug naar God niet vinden. Waar is Hij? Die zijn Heilige Geest in het midden heeft gesteld. Voelt u hoe we de Heilige Geest nodig hebben? Hoe de Heilige Geest ons zal moeten leiden? Dan zien we iets wonderlijks gebeuren in dat gebed van Jesaja. Als hij beseft hoe nodig het is, dat werk van de Heilige Geest, dan gaat hij pleiten op Gods grote daden in de geschiedenis van Israël. Hij doet een beroep op wie God in het verleden is geweest. En hij ontleent zijn gebedsgrond aan Gods verbondstrouw. En in die donkere omstandigheden ontleent hij zijn argumenten aan dat wat God in het verleden heeft gedaan. Niet pleitend op daden of werken van een mens, maar pleitend op Gods grote daden. Kijk, en daarin ligt de grond ook voor u en voor jou. Als je aangewezen bent op de werking van God de Heilige Geest. Als je beseft dat je niet buiten de leiding van die Geest kan. Weet u, die Geest is u toegezegd in de doop. Toen zijn we immers gedoopt in de naam van God de Heilige Geest. En die Geest die beloofde ons te willen toe-eigenen hetgeen we in Christus Jezus hebben. En als het dan gaat om dat werk van Gods Geest en om de leiding van die Geest, nee, dan vind je in jezelf niets waarop je kan pleiten. Van onze kant is er alleen maar reden om ons voor God te verootmoedigen. Want wij zijn immers tegen God opgestaan. En wij hebben tegen God gerebelleerd. En wij zijn ongehoorzaam geweest. En daarom hebben wij dat werk van Gods Geest nodig. Maar je mag ook vragen om dat werk van God de Heilige Geest. En dat gebed om de Heilige Geest, dat mag nou zijn grond ontlenen aan wie God is. En aan wie God in het verleden is geweest. Smekend dat God, als in de dagen van ouds, met zijn Geest wil werken. Biddend dat de Heere, net als in de dagen van weleer, dat hij zal leiden door zijn Geest. Pleitend op Gods verbondstrouw en op Gods verbondsliefde. Ja, dan is er een vaste grond om zo te bidden om de Heilige Geest. O Schepper Geest, doorwaai mijn hof. O Heilige Geest, woon en werk in mijn hart. Niet omwille van iets in mij, maar om wie u bent, die God die zijn goedheid en zijn barmhartigheid en zijn goedertierenheden heeft bewezen. En dat brengt dan ook bij onze tweede gedachte. Waar langs de Heilige Geest gaat leiden? Dat wordt dan wel de volgende vraag. Hoe werkt nou de Heilige Geest? Dat is ook een belangrijke vraag, want we hoorden vanuit Romeinen 8 dat alleen zij die geleid worden door Gods Geest, dat die kinderen Gods genaamd worden. En is het ook belangrijk om de werking van Gods Geest te kennen en om de leiding door de Heilige Geest ook te kunnen gaan onderscheiden. Want er zijn ook veel leugengeesten. Zo'n leugengeest bedrieg je. En die misleidt je. Een leugengeest, en die kan soms ook verpakt zijn in een heel net en een heel vroom en een godsdienstig gewaad. Maar die spiegelt je van alles voor wat uiteindelijk niet echt blijkt te zijn. En daarom is het wel van belang om de leiding door de Heilige Geest ook te gaan herkennen. En dan zien we dat hier, en natuurlijk, er wordt op meer plekken over de Heilige Geest gesproken. Maar dat we hier in Jesaja 63, dat daar een bepaald beeld wordt gebruikt. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de geest des Heren rust gegeven. Jesaja die vergelijkt dus dat geheel van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in het beloofde land, dat vergelijkt hij dus met het afgaan van een beest in een vallei. Dus de leiding door de Heilige Geest kunnen we hier zien als een afgaan van een beest in de vallei. Een beest. Er zijn ook vertalingen die spreken van een dier. Sommigen zelfs van vee of van kudde. Want een beest, dat kan van alles zijn. Een bij, een mier, dat is een beest. Maar een olifant is ook een beest. Hier zullen we vooral moeten denken aan een kudde dieren. Een kudde schapen. Maar kan evengoed ook een kudde runderen zijn. Maar het gaat in elk geval om die kudde waarvan Christus de herder is. De kudde die hij heeft gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. De kudde die hij van de Vader heeft gekregen en waar hij zijn leven voor heeft gegeven. En hij leidt die kudde nu door zijn Heilige Geest. En wij kennen allemaal wel het beeld van een weiland met een kudde schapen of koeien. In het voorjaar wordt dan die kudde losgelaten in dat malse grasland. En als dan de kudde het gras in de ene weide heeft opgegeten, dan worden ze naar de andere weide gebracht. En vaak doet dan een boer alleen maar een hek open en leidt hij die kudde in een aangrenzend weiland. En vaak om die weilanden heen liggen er ook allerlei sloten vol met water. Maar in Israël was dat wel anders. Kanaan is immers een zeer afwisselend land. En iedereen van ons die wel eens in Israël is geweest, die weet dat. Je hebt daar stukken woestijn, maar je hebt er ook heuvelland. Groene en vruchtbare vlakten zijn er. Maar er komen ook hoge bergen voor. Soms zelfs met op de top sneeuw. En over een kleine afstand kan het landschap enorm gaan wisselen. Als het dan gaat om die kudde met dieren, die kunnen alleen maar leven in de valleien. En met die valleien worden de groene grasvlakten bedoeld. Waar ook een rivier doorstroomt of waar een beekje bij is dat vol met water staat. En die valleien die waren er in Israël, maar ze liggen niet naast elkaar. En dan was het een hele klus voor zo'n herder als hij zijn kudde moest verplaatsen van de ene vallei naar de andere vallei. Want die valleien, die werden immers dikwijls werden die ook gescheiden van elkaar door rotsen en door bergen, door onbegaanbare paden en onbeklimbare wegen. Zeker als je die pad moest gaan met een kudde van misschien wel meer dan 100 beesten. Ja, de steenbok, ja, die springt en klautert van de top van de heuvel tot de kruin van de bergen op. En een duif, ja, die zet zich neer in de kloof van een steenrots. Maar een kudde vee, als die kudde is uitgegraast in die ene vallei, dan moet die kudde wel verder. Want dan kunnen ze daar niet blijven, want daar hebben ze niets om te eten. En als ze daar te lang zouden blijven, zouden ze van honger omkomen. Ja, zo'n domme koe of een dom schaap, Die had het zelf niet door als de weide was kaalgevreten. Hij zou er zo gaan neerliggen en blijven liggen. En dan zou hij er de dood ook vinden. Maar juist de herder, die ziet dan het gevaar. En die begint dan met stokken, begint hij die dieren op te schikken uit hun rust. Waarin ze daar liggen op dat kaalgevreten weideland. En langzaam komen die dieren dan overeind. En dan horen ze het geroep van die herder. Overeind jullie! Fort! Vooruit! Vooruit! En zie je ze dan gaan. Die tientallen loeiende koeien. Misschien wel die 100 blatende schapen. Ze snappen het vaak zelf niet. Maar ze worden omhoog gedreven. Ze moeten de bergen in. Ze moeten dat bergpad op naar boven. En zien we daarin ook al niet iets van het werk van God de Heilige Geest? De natuurlijke mens, die heeft er helemaal geen erg in dat hij is opgeschreven ten dode. En een mens van zichzelf, die legert zich prins heerlijk in de weiden van de wereld. Zonder te beseffen dat de trog van de wereld zijn ziel niet kan vervullen. Hij zou er zo de eeuwige dood vinden. Maar wat een zegen. Als die grote herder van de kudde opstaat. En als hij zijn knechten gebruikt om mensenkinderen door zijn woord en door zijn geest wakker te schudden. Want de Heere Jezus, die leidt zijn kudde immers door zijn geest. En die Heilige Geest, die doet ontwaken uit de doodslaap. Die maakt onrustig. En die zet ook in beweging. Zo leidt de Heilige Geest. Hij opent de ogen voor de zondeschuld. En hij laat je je ellende zien. En hij toont je dat de wereld nooit je arme ziel echt kan vervullen en gelukkig kan maken. Dat geeft onrust van binnen. En je beseft dat je op die eigen gekozen weide niet kan blijven liggen. Daar zul je de dood vinden. En opgeschikt uit je dodelijke rust, word je voortgedreven. Weet u of jij daar trouwens vanuit uw eigen leven? God die u wakker schudde uit uw doodslaap. Je ging verstaan wat het is om zonder God te leven. Er kwam heimwee in het hart naar God die je was kwijtgeraakt. Het gaf in het hart een droefheid naar God. Je kon het niet meer uithouden in het weideland van de zonde en van de ongerechtigheden. Je begreep dat met dat alles ook gebroken moest worden. Zo moet die kudde omhoog, de bergen in, de rotsen over. Maar die tocht door de bergen en over de rotsen is geen eenvoudige tocht. Dat is wel een weg vol strijd en vol moeite. Wie is wel eens in de hoge bergen is geweest, die weet er toch ook van dat het daar koud kan zijn en guur. Daar vind je geen water en daar groeit niks om te eten. En als de hagelbuien overtrekken, ben je er onbeschermd. En je vindt ook nergens een schuilplaats als de lichtflitsen en de donderslagen van het noodweer er komen. En in de bergen kan het wel eens flink spoken door zwaar weer. En bovendien zijn er in de bergen ook die roofdieren die het gemunt hebben op die vermoeide kudde. Voortdurend lopen ze gevaar. Voor die loerende beer, voor die briesende leeuw. Het is wel eens een weg vol gevaren en een weg waarop je veel vreest. En zo leidt de Heilige Geest er ook dikwijls over die bergen van de onmogelijkheden heen. Is het niet zo dat de weg waar langs de Heilige Geest de mens leidt, dat er ook dikwijls geen gemakkelijke weg is? Als hij je zondaar maakt voor God. Dat is toch iets wat wij ook niet willen. Als hij u bepaalt bij uw schuld voor God. Terwijl je zelf niks hebt om mee te betalen. En dat hij je doet horen de rollende donder van Gods heilige wet met zijn eisen en met zijn vloek. Maar dat er geen schuilplaats is waar jij bedekking vindt. Bovendien het ongedierte, de vorst der duisternis, die zich toch ook nooit stil zal houden. En die zal zo brullen en zo gillen dat je eigenlijk niet verder durft te gaan. En je vreest door hem verteerd te worden. Want je bent zelf zo zwak van moed en zo klein van krachten. De weg waar langs Gods geest mensen voetstappen laat zetten, is vaak geen eenvoudige weg. Want dat is wel de weg waarop in het stof wordt gebogen. En wordt erkend dat je niets hebt verdiend. Dat je God gelijk moet geven als hij zijn toorn zal zenden over je leven. Wie wil die weg nou gaan? Want ons hart verzet zich er toch tegen om als een schuldig zondaar voor God gesteld te worden. En wij willen toch niet uitgekleed worden om in onze armoede voor God geplaatst te worden. En wij willen het liefst er niet van horen dat wij geen rechten hebben bij God. Maar ook dat hoort bij het werk van God de Heilige Geest. Want hij is wel de geest der ontdekking. En de geest der ontgronding. Kijk maar naar die eerste Pinksterdag. Als de Heilige Geest toch de prediking van Petrus gebruikt om de hoorders op het tempelplein te bepalen bij hun zonde. En als hij ze schuldig stelt voor God. En dat ze verontrust worden in hun geweten dat hun aanklaagt. En ze verstaan dat het niet goed zit in hun hart. En ze het ook gaan uitroepen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Daarin zien we dat de Heilige Geest werkt onder de prediking van Petrus. Maar dan wordt het vervolgens ook wel de vraag, ja, waar langs wil dan ook die Heilige Geest leiden? En dat is onze derde gedachte. Want, ja, toch is er wel een toch. Want zo werkt die Heilige Geest, dat hij langs die onbegaanbare wegen gaat, die geest der ontdekking en ontgronding, waarin hij overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar ondanks die moeite op de weg en ondanks die ontdekking en onderweg, kijk nou eens wat Jesaja nou ervan noemt, hoe hij dat benoemt. Want dan zegt hij, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Dat is toch een beeld wat we wel kennen. Dan moet je de bergen in en dan moet je steeds hoger. Het wordt steeds steiler, steeds zwaarder en steeds moeilijker. En op die bergtop, daar groeit helemaal niks en daar is ook nergens water te vinden. Maar dan ben je de top gepasseerd. En dan zeker, ja, soms zie je helemaal diep in de diepte, zie je daar het dal ligt en weet je dat je nog een hele weg moet gaan. Langs glibberige wegen en over die smalle bergpaden. En hier en daar kan er dan ook een ravijn naast je opdoemen. En toch, het is een afgaan. Het is een neerdalen. Steeds weer en steeds meer dalen, dalen en dalen. En dat dalen is eenvoudiger dan omhoog. Het wordt dus steeds gemakkelijker. En daarmee wordt nou de leiding van de Heilige Geest getekend. Het is als een afgaan in de valleien. Al gaat het dus door lastige gebieden, uiteindelijk is het een afgaan, dat wil ik zeggen, valt de weg toch niet zwaar. Want onderweg geeft de Heilige Geest wel eens ondersteuning. Onderweg geeft hij een bemoediging. En laat de Heilige Geest zich niet onbetuigd. Want als je dan naar beneden komt, je bent alweer een aantal meters verder, dan kan het zo zijn dat dan de eerste grassprietjes alweer zichtbaar worden. Als je nog wat verder naar beneden gaat, dan komt er steeds meer groen. En zo als ook de Geest des Heren leidt in dat afgaan, dat je dan wel iets mag ervaren en ondervinden van de trouw en de liefdevolle zorg van God de Heilige Geest. Begrijpen we welke les daarin ligt opgesloten? Nee, het is geen gemakkelijke weg waarlangs de Heilige Geest de kudde van de Heere Jezus voert. Die weg van ontdekking en ontgronding. Maar het is wel een weg waarop je geleid wordt. Geleid wordt door de Heilige Geest. En dat maakt de weg dan toch ook weer gemakkelijk. Als er dan in de woestijn wel eens manna mag gaan regenen. En als je wel eens de bescherming mag ervaren van de wolkkolom. Of in de donkere nacht het licht van de vuurkolom. En op die weg wil God dan toch ook wel eens bemoedigen met zijn belofte. En wil hij het oog openen, opdat je ziet de verlossing die er ligt in de Heere Jezus Christus. En wil hij wel eens een bemoediging geven onder de prediking van het woord. En wil de Heere wel eens iets laten tonen van zijn onderhoudende zorg en zijn vasthoudende genade. Weet u daarvan? Opgeschrikt uit uw doodslaap, voortgedreven door woord en door geest, in een weg waarin je al meer jezelf leerde kennen. Maar het onderweg de Heilige Geest je ook wel eens iets liet zien van wie Jezus is en wie er welkom zijn bij de Heere Jezus Christus. Dat je verstond dat hij de weg naar het kruis is gegaan voor zondaren. En dat dat ook moed gaf om ook verder te trekken. Dat Gods geest je ogen opende voor zijn vasthoudende en zijn bewarende hand. En al passeerde je misschien langs een diepe ravijn en ging je over een glibberig bergpaadje naar beneden. Dat je toch niet hoefde te vrezen. Want je mocht ondervinden dat hij het is die je vasthoudt. En dat hij het is die je ook verder leidt. En juist dat maakt de weg dan toch ook een stuk gemakkelijker. Afgaan. Neerdalen. Dan ook te ontdekken waartoe de Heilige Geest zal leiden. Onze laatste gedachte. Want wat is nou het doel van de leiding van de Heilige Geest? Dat is die vallei. Is dat niet alleen gelijk een beest dat afgaat, heeft hun de Geest des Heren rust gegeven, maar dat afgaat in de valleien. Wat vind je daar in die valleien? De groene grasweide. Dat is die waterbron, dat beekje of de rivier. Maar en dat is toch uiteindelijk het wezenlijke in onze tekst, waar het ook op uitloopt. Daar vind je vooral rust. Gelijk een beest dat afgaat in de valleien, heeft hun de Geest des Heren rust gegeven.
Rust.
Na een lange dag van werken, wat kun je daar dan soms naar verlangen? Rust. Of een soldaat, het strijdtoneel de hele dag in de strijd met de vijand, dat hij even op adem kan komen en rust kan vinden. Of een zieke die zijn bed opzoekt om uit te rusten. Hier gaat het om rust. Ja, rust. Rust vind je alleen in God. Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in u, o God. De wereld, die biedt je geen rust. De mens kort van dagen en zat van onrust, die zal alleen rust vinden in zijn hart als hij mag rusten in de armen van de Heer Jezus Christus. Laten we dat goed bedenken. Dat is dus nu ook het doel van de leiding van de Heilige Geest. Dat je daar komt in die vallei, in die groene weide, bij die waterbron. Je begrijpt wel wat daarmee wordt bedoeld. Dat de Heilige Geest je brengt tot Hem die rust geeft. Die grote rust aanbrenger, de Heer Jezus Christus. Hij die rust heeft verworven door Gods toorn te stillen. En daartoe moest hij rusteloos over de aarde gaan. Van Bethlehem tot aan Golgotha. Heeft hij toch al het werk verricht dat de Vader hem heeft opgedragen om te doen. En zo heeft hij aan Gods recht volkomen genoeg gedaan. En is hij bij machte om de schuld te betalen. En is zijn offer overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde van de ganse wereld. En naar hem moet het toe. Bij hem moet u zijn. En daar vindt een ziel, daar vindt een beest, om in de woorden van de tekst te blijven, vindt daar rust in Christus. O ja, zeker. Als je daar van die bergtoppen af naar beneden gaat, dan zie je wel eens een groen grassprietje. Dan kan het wel eens even verkwikken. Het kan ook verkwikkend zijn als er een klein watervalletje stroomt met daar een heel klein stroompje water. Maar je mag daar niet tevreden mee zijn. Met de ritselingen van de Heilige Geest. Een indruk, een bemoediging, een ondersteuning. Dat is die rust in Christus niet. Want je bent niet veilig als je dan op die heuvel, bij die paar grassprietjes, als je daar gaat neerliggen. Want het moet verder. Het moet naar die vallei. Het moet naar de Heere Jezus Christus toe. En dat is het ook waar het de Heilige Geest om te doen is. Het is immers zijn leiding om een mens te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Het is zijn liefste werk om Christus te verheerlijken. Die geest is de bruidswerver van Christus. En de Heilige Geest verbindt een zondaar door het geloof aan de Heere Jezus. De Heilige Geest doet een hart uitrusten aan het hart van Jezus. En die geest die werkt door en die breekt door, opdat daar die kudde mag komen in die vallei en het leven in Christus mag worden gevonden. Want hij heeft het immers toch zelf gezegd, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Want de ware rust voor een arme zondaar ligt alleen in de Heere Jezus. De Heilige Geest die doet nou niets liever om mensen door de bergpassen en langs die steenrotsen te leiden naar die vallei der rust, waar ze in Christus de rust zullen vinden. En daar laaft Hij hen met het water des levens. En daar voedt Hij hen met het brood des levens. Want rust vind je alleen in Christus, in zijn gerechtigheid, in zijn bloed, in zijn offeranden. En Hij maakt het echt rustig van binnen. Hij immers is onze vrede. En daarin wordt nou die leiding van de Heilige Geest herkend. En daarmee worden nou ook die gangen die Gods Geest gaat herkend. Uiteindelijk als het je brengt bij Hem, die rust aanbrengen Christus. Dat je in Christus je rust mag vinden. Dat je iets mag kennen van die innerlijke vrede die Hij heeft verworven door zijn bloed te storten op Golgotha's kruis. Dat is ook het doel van Pinksteren. En dat is ook het nut van de uitstorting van de Pinkstergeest. Opdat u, opdat jij geleid mag worden tot de Heere Jezus. Want de Heilige Geest, die doet je de Heere Jezus kennen. En doet je ook leven uit de Heere Jezus. En Hij brengt je aan zijn voeten, waar echt rust voor de ziel is. Kent u die leiding van Gods Geest? Dat Hij het is die je naar de Heere Jezus heeft gebracht. Dat je in de Heere Jezus alles hebt mogen vinden. Tot vertroosting van je hart. Tot verkwikking van je ziel. Zeker, dat zijn niet maar voorsmaken, want het gaat hier in dit leven van rustplaats naar rustplaats. Want dan moet de kudde weer voort en dan moet je weer verder op de weg. En dan kun je onderweg kun je nog wel weer last hebben van dat ongedierte, omdat de eindbestemming verder ligt. Want in onze tekst wordt met de rust bedoeld de rust in het beloofde land Kanaan. Want die rust staat ook heel duidelijk in verband met het beloofde land. Want toen Jozua en het volk voor de Jordaan stonden, toen zei Jozua, in Jozua 1 vers 13, de Heere uw God geeft u lieden rust en Hij geeft u dit land. Het aardse Kanaan is dus een beeld van het hemelse Kanaan. En daar is toch de volle rust. Als na zoveel ontberingen en zoveel benauwde uren, als de kudde daar de vallei van de hemelse heerlijkheid mag ingaan, om daar voor altijd te mogen grazen in die eeuwige groene weide. En daar dat kristalheldere water uit die zuivere rivier van het water des levens, als dat mag worden gedronken. En hoef je nooit meer verder te trekken. Maar daar mag voor altijd de rust in God worden gevonden. En zien we waarom die Pinkstergeest zo nodig is. Van onszelf zullen we de rust niet vinden. Maar het is die Geest die je brengt bij Hem, de rustaanbrenger, Jezus Christus. Om zo alles te mogen vinden in Hem. De rust die door Hem is bereid. En wat is dat toch een rijkdom? Als die Geest je mag leiden in die valleien. Als je daar mag neerliggen in de grazige weide van Gods woord. En als je daar je dorst mag lessen bij die zeer stille wateren. En als je daar gevoed mag worden door de herder zelf, de Heere Jezus Christus. En je al je heil, al je geluk in Christus mag vinden. Ja, dan kan het toch niet anders. Of dan zul je toch Gods heerlijke naam groot maken om wie hij is en wat hij heeft gedaan. Dat hij je rust voor de ziel heeft geschonken. Amen. Laat ze de Heere danken en bidden. Drie-ene God, u zij gedankt voor die vallei der rust. Voor die rustaanbrenger Jezus Christus, waar die geest des Heren zulke beesten, die kudde brengt, opdat ze aan zijn hart mogen rusten en vrede vinden. We danken u voor het werk van u, o Heilige Geest. We danken u, o Vader en Zoon, voor de zending van die geest als de bruidswerver van Christus. En we danken u voor uw woord, dat zulke diepe, rijke lessen mag bevatten. En we bidden u, wilt u ons zo leiden in een afgaan, in een neerdalen, in die vallei der rust. Opdat we zo zicht mogen hebben op die volle rust die eenmaal wacht. Aanvaard onze dank. Wilt u met ons gaan? Ons ook morgen in uw huis of thuis opnieuw samenbrengen rondom uw woord. Als een nalezing op de Pinksteroogst. Wilt u wat verkeerd was genadig vergeven? Wat voor u was met uw zegen achtervolgen? Gedenk jong en oud en maak gij alle dingen wel, om Christus wil. Danken wij uw naam voor het goede wat gij ons schonk. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 79ste psalm, het laatste vers. Zo zullen wij, de schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.